Gebed van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, paasverlangen. Nou dominee, moet dat nou? Het is Pasen, de zon schijnt, alles groeit en bloeit, zelfs een maand voor de kalender officieel biologisch, veel te vlug, maar prachtig om te zien allemaal. En we zouden liever hebben dat u iets over de Keukenhof begint, of over de lente, maar over de dood, moet dat nou? Nee, dat moet niet. Maar dat wou ik toch eens doen. Ik heb vroeger ooit een boek uitgegeven, dat heet Gesprekken met de Dood. Daarin, wonderlijk boek eigenlijk. En ik moet ook zeggen, wat mij betreft moeten ze zulke boeken niet schrijven, want we moeten de dood niet te veel aandacht geven. Niet te veel opsmukken. Maar er zit wel één ding goed in, ook voor de jongelui. Dat je met jezelf wel eens spreekt, in jezelf, met jezelf, al peinzend over je eigen sterven. Zeker als je in het geloof mag leven. Over je einde hier op aarde. En dat je ook het een en ander noteert over hoe je dat wil hebben, dat de mensen dat een beetje doen rondom je begrafenis. Want dat is heel fijn voor de nabestaanden. Die hebben het dan al moeilijk en verdrietig en pijnlijk. Doet zozeer allemaal. Een afscheid nemen is verschrikkelijk. Je wordt van elkaar gescheurd. En zegt die kleine kinderen zie en zo. Dan moet ik er niet aan denken. Mijn kinderen, mijn vrouw. Maar ja, het zal allemaal een keer gebeuren bij ons allemaal. Maar is goed als je dan. Want anders krijg je wel eens dat je ergens komt. Dat gebeurt heel veel. En dat is voor een predikant ook helemaal niet prettig. En dan zegt, nou ja, wat had u zo gedacht? Of wat moet er boven de kaart? Of hoe wilt u in de dienst dat daar een zaak hebben? En wat moet er over gepreekt? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat weten wij niet. Ja, dat is nooit gezegd. Spraken wij nooit over. Is goed, dat hoort toch een beetje bij een geëmancipeerde christelijke gemeente en bij het christelijk geloof dat je over die dingen wel spreekt. Helemaal niet modern, want juist vroeger werd daar meer over gesproken door de broeders en zusters onderling als tegenwoordig. We maken meer herrie over de buitenkant dingen dan over de binnenkant van het geloof. Bij die binnenkant wil ik het allemaal graag houden. Van buiten mag iedereen een beetje anders leven. Dat moet hij allemaal voor de Heer zelf uitvechten. Gisteren hadden we de begrafenis van Koos Witser. Een oud lid van de gemeente. Collega Weegse vrouw die zei, nou Piet, 100 jaar in de gemeente meegebouwd. Zou je dat netjes en eerbiedig doen? Ik denk, ja, je hebt gelijk. Het was prachtig. Er staan bijna 30 kleinkinderen. Die stonden aan het begin van de dienst, zo in een kring rond de kist. De jongens allemaal met een zwarte broek. De meisjes met een zwarte rok. En een witte blouse en een wit overhemd. En die hebben in de dienst een prachtig lied gezongen. Over de hemel. En over hoe het daar is en de wens om daar gelijk te worden met hem. Ja, wat is dat nou allemaal eigenlijk? Doodgaan. En hoe moet je daar tegenaan kijken in de gemeente? Jezus ligt ook in het graf. Goede vrijdag hebben we samen nagedacht over hoe dat een soort wachtkamer is, een logeerbed in een herberg. Maar het lichaam als het ware bewaard wordt door de herbergier, totdat de Heer Jezus wederkomt. En dat lichaam in heerlijkheid uit het graf haalt. Ook Jezus is onderworpen aan het doodsproces, zijn lichaam. Al was hij al in principe overwinnaar op de dood en op de hel en op de duivel. Maar ja, het was een lelijke streep door de rekening van zijn volgelingen die dachten, nou, alles in duigen, weg, toekomstverwachting, weg, Joods nationaal rijk. En die Romeinen nog steeds aan de macht. De dood lijkt te heersen, doet hij nog elke dag. Het lijkt nog elke dag, lees je de kranten, doden in Irak, elke dag daar, je zal er maar wonen, zeg. Elke dag doden in Irak, weer een aanslag in Teheran. Dan weer de soldaten, dan weer een man die zijn vrouw en de kinderen ombrengt, omdat hij te veel belastingsschuld heeft en zo. Omdat ze ruzie hebben in het huwelijk tegenwoordig, grijpen ze gelijk maar aan mensen en dingen. Mensen die zichzelf doden, het is toch zo erg. Er is zoveel om je heen en elke dag moet je maar naar dit graf toe en begraven. Voor mijzelf was dat de 766ste begrafenis gisteren, sinds ik predikant ben. Die knokige vingers van die afschuwelijke dood, die grijpen maar en die grijpen maar en dan weer een kind. Zou je kind me wezen, dan weer een man, dan weer een overboord en niet gevonden, dan weer een jong iemand en dan weer met een auto en dan weer een lang, afschuwelijk lang ziekbed. Geen trouwkoetsen, maar rouwkoetsen en dat op de Pasen. Sterfgevallen drama en bij heel veel mensen lijkt het wel of het ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus lijkt het wel of het daarbij blijft steken. Dan denk ik wel eens, heb je daar nooit geluisterd? Heb je niks gemerkt van de kracht van de Heilige Geest die een mens opnieuw geboren doet worden door het geloof? Weet je nou niks van geloof en bekering? Zit je er alleen maar te luisteren omdat je dat gewend bent en alweer weggaat en voor de rest fladder je maar een beetje rond door het leven? Doodsproces. In de Bijbel wordt daar het woord ontbinden gebruikt. Paulus die zegt, hebbende de begeerte om ontbonden te worden. Dat zeggen wij ook van een lichaam wat in een graf gaat, het wordt ontbonden. Of je leest dat in de krant als er een lijk gevonden wordt in het water. Het verkeerde al in verregaande staat van ontbinding. En dan heb je mensen die blijven dan steken in dat uiterlijke proces. En die zeggen, dat wil ik allemaal niet en zo. Stof tot stof. Maar in het Grieks staat er een ander woord, dat betekent analyzai. Een aantal jaren geleden, die tekst beprikt, naar aanleiding van de begrafenis van koningin Juliana, dat heeft bij een aantal mensen blijkbaar zoveel geraakt, ook die nu meeluisteren aan de kerktelefoon, die moet het nog een keertje doen, dominee. Ik heb daar zoveel van geleerd. Nou, analyzai, dat is een prachtig woord. Dat betekent losmaken of ontbinden. Nou, een paar betekenissen. De eerste betekenis is losmaken van hetgeen dat eerder bijeenhoorde en één geheel is geweest. Wat bijeengebonden is geweest. En in een preek van Caspar Alardin las ik ooit dat hij zegt, dat is net als met zo'n heel oud precisiehorloge, die had je al in 1700-1800, van die hele ouderwetse horloges, niet die computerdingen die wij hebben met zo'n batterijtje uit Japan, maar zo'n heel ingewikkeld klokje met allemaal radertjes en soms met diamantjes en veertjes en minischroefjes en zo, zo'n vestzakhorloge, waarvan ik ook nog twee heb en zo. En dan kom je bij een horloge, maar ik ga niet helemaal uit elkaar halen. Dan liggen er wel een paar honderd dingetjes. Wat heeft die man nou gedaan, die horlogemaker? Die heeft het geanalyseerd. Komt analyse vandaan. Analyseren. Ontbinden. En ons lichaam is ook zo'n Zwitsers precisieuurwerk bij wijze van spreken. Nog veel mooier en veel ingewikkelder heeft de Heere Jezus ontworpen, de Heere God. En dat lichaam bestaat uit duizenden dingetjes. Hart en nieren, lever, longen, spieren, lymfklieren, strotten, hoofd, nagels, haar, ogen. Ja, ja, ja. Je kunt het zo gek niet verzinnen, die medische wetenschap, die is er nog lang niet op uitgestudeerd op het lichaam van een mens. Zeer ingewikkeld. En het was een wonderlijke eenheid, als er maar één dingetje niet werkt van die duizenden dingen die er in een lichaam zijn, dan heb je gelijk overal last van en dan ben je uit je evenwicht. En als het lichaam dan in het graf gaat, dan wordt het ook geanalyseerd. Dan wordt het losgemaakt, dan valt het uiteen. Dat noemen wij dan ontbinden. Stof zijt gij, tot stof zult ge wederkeren. Die wonderlijke band die het allemaal bij elkaar hield, is weg. Wat is die band dan? Wat houdt dat nou bij elkaar allemaal? De Heilige Geest. Wij noemen dat ook leven. De geest van de schepping. En van de herschepping. Tweede plaats betekent het woordje analyse. Onthou hè, analyse. Losmaken van een zware last. Of het vrijlaten van een gevangene. Het losmaken van een zware last, zeg maar, dan op zo'n ezeltje te sjokken met een hele zware last. Dat zie je dan wel eens in het Verre Oosten. Of als je Turkije of Marokko komt, dan op zo'n heel klein beestje met van die geweldige pakken erop gestapeld. Je zou zeggen, dat beest, dat zakt in elkaar. Er zit ook best een beetje dierenmishandeling bij, denk ik wel eens. Maar dan wordt het allemaal afgehaald van dat beest. En dan, als mens zou je zeggen, daar ben ik vanaf. Losmaken. Of je zit 10 jaar in de gevangenis. Weet ik veel waarvoor. En dan krijg je eindelijk de vrijheid. En zo is ook het doodsproces. Dan wordt het weer iets heel vreemds. Een ontdekking dat je lichaam op een gegeven moment een last wordt. Zeker als je gewoon, tussen haakjes gewoon, nee, als je ziek wordt. Ernstig ziek wordt. Zoals we nu diverse mensen ernstig ziek hebben liggen. En dan kom je daar en dan merk je wat een enorme last ze hebben van hun zieke lijf. Moe. Zo moe. Oh, of pijn. Of doorliggen. Ja, normaal heb je natuurlijk helemaal geen last. Als je sterk bent en jong, ben je blij, maar als je een lichamelijke handicap krijgt, of als je lichaam je als het ware in een ziekte en aftakeling als een last gaat ervaren, dan hunker je naar, ik wil daar vanaf. Ik wou dat de Heer me maar wegnam, zeg je dan wel eens. Of ik wou dat ik dood was. Dat bedoel je niet zo te zeggen hoor, want je bedoelt te zeggen, ik wil van die last kwijt. Ik wil geanalyseerd worden. Nou wordt de dood als het ware de opening van die gevangenis. Eindelijk vrij. En in het christelijk geloof eindelijk thuis. Maar het lichaam wordt wel verbroken, maar die ziel, dat leven, die geest wordt in onbelemmerde vrijheid gesteld. Tweede betekenis van analyse. De eerste betekenis van het horloge. Uit elkaar halen. Tweede betekenis, losmaken van een last of het openen van een gevangenis. Derde betekenis van het woord is vertrekken, analyse. En dat is hier in onze tekst de meest zwaarwegende en voorname betekenis. Als iemand in een herberg verblijft, ik heb het niet voor niks over een herberg gehad, als het lichaam in het graf gaat, als iemand in een herberg verblijft, dan is hij in een, zo heet dat in het Grieks, een kataluma. Kataluma. Paardje afgezadeld, of ezel, spulletjes afgezadeld, geanalyseerd, binnengebracht, kamertje genomen. Je gaat er lekker eten en af en toe wat drinken en dan rusten en zo. En als je dan weer vertrekt, moet je alles weer bijeenpakken, inpakken. En moet je weer verder gaan, voortreizen om naar de bestemming waar je heen op weg was te komen. Herberg is tijdelijk verblijf. En Gods woord ziet ons leven, het leven van al zijn kinderen in het bijzonder, die in hem geloven, die, zoals de vrouwen bij dat graf door Jezus zijn ontmoet en hij ontmoette haar. Door Jezus zijn begroet, vrede, zei u lieden. En toen is hij zo groot geworden voor hun. En toen zijn ze aan Jezus voet gevallen. Want in het geloof is het niet zo dat wij steeds groter worden en dan maar, en halleluja, allemaal wel mooi, maar voorzichtig. Wij worden steeds kleiner, kleiner, kleiner. Hij moet een kanseltje. En hij wordt steeds groter. En hoe groter hij wordt, hoe kleiner jij wordt, dan kom je aan Jezus voeten terecht. En daar horen wij hoor. Aan uw voeten Heer. Dat is weer zo'n mooi opwekkingslied. Aan uw voeten Heer is de juiste plaats. Nou, zo is Gods woord met ons leven bezig. Wij hebben hier geen blijvende stad, het is een herberg gebeuren. We spreken ook in de Bijbel over gasten en vreemdelingschap van de christenmens. Ik ben een gast en vreemdeling hier beneden. En ik zoek, wat zoek ik dan? Mijn hogere vaderland. Waarom dan? Heb ik geleerd van mijn oudste broeder. Wie is dat? De Heere Jezus. Hoe kom je daarbij? Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. En Johannes 14 had ik kunnen lezen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden enzovoort. En dat doodsproces is nou een analuzai. Uit de kataluma vandaan. Analuzai, vertrekken. Vertrekken uit de vreemdelingschap. Terugkeren naar huis. Het vaderhuis met de vele woningen waar wij vandaan komen. En zo is de kruisdood en de begrafenis van Jezus zijn uitgang uit Jeruzalem geworden. Johannes 13. Jezus nu wetende dat zijn uren gekomen was. En dan. Dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Zou analyseren tot de Vader. De overtocht. En voor een ieder die het geloof geborgen is. In de borg en de middelaar verbonden is met hem. Is het doodsproces een analyzai, een losgemaakt worden. Geen wanhoop, geen vernietiging, niet ontbinden en dan blijft er niks meer van je over. Mensen kunnen daar zo grof over praten soms. Het is bevrijding, losmaking, vertrek. En in die voege hebben we gisteren een recht christelijke begrafenis meegemaakt. Een vrouw die wist waar ze heen ging. Als tekst, want hij komt. En dat is iets wat niet ons passief, lijdelijk overkomt alleen maar. Ja, er staat wel, hebben de begeerte om ontbonden te zijn, te worden. Maar in het Grieks staat er een, dat is een bepaalde werkwoordsvorm. Dan moet ik bijna een soort Griekse les gaan geven. Dat is moeilijk hoor. Maar er staat in het Latijn is de gerundium of een gerundivum. Hebben de begeerte om op te breken, om te vertrekken, om losgemaakt en met Christus te zijn. Om te vertrekken en met Christus te zijn. Zo moet je het vertalen eigenlijk. En als wij horen dat wij ongeneeslijk ziek zijn. Dat kan je ook hebben als je jong bent, hè. Of die jongen bij Valken die daar zo'n hartstilstand kreeg. Op het voetbalveld. 16 jaar. 15 jaar. Of als je door ouderdom moet sterven. Gewoon omdat je versleten bent. Omdat het uurwerk, al die dingetjes werk op een gegeven moment, die slijten. Dat komt door de zonde in de wereld, slijtageproces, veroudering. Dan moet een christenmens niet doen alsof die door de kogel wordt getroffen. Dan maak je zoveel zweren, denk ik, dat is niet goed. Begrijp het wel, maar het is niet goed. We moeten elkaar oefenen in christelijk te denken over die dingen en ook christelijk te handelen in die dingen. Moeten we niet allemaal zorgen zeggen, ach, ween, oh, tuurlijk is het verschrikkelijk. Voor het vlees, voor je hart, tuurlijk. Maar dat laat je toch niet winnen. Ga toch geen getuigenis vanuit naar de buren en naar je familie. En naar die kennissen. Maar ze geloof dan. Dan gaan ze wanhoop tegen dat laatste stuk. Waar is de opstandingskracht dan? Wat hebben jullie met Pasen dan geleerd? Kunnen de wereld ons vragen. En u zingt van een eeuwig leven. En u hebt een geloofsbelijdenis. Ik geloof in de opstanding des vlees en een eeuwig leven. Nou, je leeft helemaal niet naar, joh. En u zijn zo bang als wij voor de dood. Dat is fout. Analyse. Dan zijn we net als een soldaat op het slagveld. Dan krijg je opdracht om je tent af te breken en terug te keren naar huis na de strijd. En een goede soldaat is dan gelijk gewillig, bindt zijn boeltje bij elkaar, vult zijn zakken, wat hij nodig heeft, een heleboel weer om en de pinnen uit en dan gaat hij terug naar huis. Want die strijd, daar deed hij zijn plicht, daar deed hij zijn werk wat hij moest doen. Maar dat was niet zijn thuis. En het leven hier op aarde hebben wij onze plicht te doen. Daar hebben wij te doen wat God ons geeft. Dan mag je ook zelfs genieten van de goede dingen van het leven. Maar repos ailleurs staat er wel eens op zo'n huis. De rust is elders. Of relinquenda, die boerderijen. Ik geloof dat het huis van Henk Messenmaker ook zo heet, dat de Drieplassenweg relinquenda. Het moet verlaten worden. Maar daar gaan we vanuit. Een schipper die voor anker ligt. Grote begeerte om het anker te lichten, alle touwen los te maken en weg te varen en over te varen. Zo hebben wij te staan in dit leven. Wij moeten gereed zijn voor vertrek. En natuurlijk weet ik wel, als je 5 bent en 4 jaar bent en 7 jaar bent en 12 jaar bent, dan denk je niet aan al die dingen. Dat weet ik wel. Maar u mag best eens over die dingen ook met uw jonge kindertjes praten, op een gewone manier. En je moet ze niet weghouden bij de dood. En je moet ze niet weghouden bij een kist. En je moet ze niet weghouden van een begrafenis. Dat is verstoppertje spelen. Dat is ook dom. Je moet ze opvoeden, ook in die dingen. Mag je best eens zeggen, een keertje praten. En ik kan ook zeggen, zoals mijn moeder dat ons deed en leerde. Niet dat mijn broers en zussen er allemaal even dankbaar voor zijn geweest, helaas. Maar die vertelde dat wel eens hoor, tegen mij, denk erom. S'avonds laat, als we nog zo samen zaten te praten en de tafel werd gedekt voor de volgende morgen. Ja Piet, maar ik ben er ook niet altijd. Ik moet ook wel eens een keer naar huis, ik zal ook een keer sterven. En daar hadden wij het wel eens over thuis. Daar ben ik later heel dankbaar voor geweest, nog steeds heel dankbaar voor. Als kind beseffen dat je elkaar niet altijd hebt, ook je vader en je moeder niet. En ouders hun kinderen niet. En dan moeten we ons oefenen met Pasen. Dus ons doodsproces leren beschouwen. Vooral met je verstand, want dit gaat niet zomaar mee natuurlijk. Als een analyse. Want ja, we worden nog wel belemmerd hè, in dit leven. Als ik dit alles zo gezegd heb. Dan zijn er nog wel een heleboel andere bindingen en banden die ons hier wel vastbinden. Ik zeg niet voor niks dat je losgemaakt, losgeknoopt bijna moet worden. Want daar is je lichaam en als je gezond bent is het een prachtig lichaam. Kan wel in de weg staan natuurlijk. Dat lichaam dat kan in de weg staan dat je denkt, ik voel me nog kerngezond en ik ben nog jong, ik wil helemaal niet weg. En ik wil nog sporten en ik wil nog dit doen. Lichaam kan ook in de weg zitten. Zondagsmorgens en die klokken luien. Ik leg zo lekker. Mijn lichaam vindt het zo lekker in dat bed. Hè. Nou, dan blijven we toch nog maar even liggen. En dan hebben we te laat. Dat lichaam is trouwens ook onderworpen aan zwakte en ziekte. En soms kan je dat zelfs zo opstandig maken. Als je levenslang door een bepaalde kwaal wordt vervolgd. Dan kan het je geestelijke leven soms ruw maken en murmbeuken. Dat heeft de Heer Jezus ook ondervonden toen hij voor ons aan het kruis hing. Waarom? En er zijn mensen die hebben zoveel pijn gehad dat ze bijna niet meer willen horen van Gods goedheid. Man, hou op! Hoef u bij mij niet meer aan te komen. Ik heb mijn leven lang geleden. En de verpleeghuizen en zo. En dat je wel eens denkt, moet dat nou allemaal, heren? Paulus met die doorn in het vlees en die stak maar. Heeft hem zelfs gehinderd in zijn evangeliedienst. Negatieve dingen van je lichaam kunnen je ook zo vastbinden hier, dat je niet zomaar los bent. Maar ook omgekeerd de positieve dingen van je lichaam, de lusten, het genot, wacht, wat kun je makkelijk vertragen en verlauwen in Gods dienst. We zien het alom om ons heen, ook in de gemeente, en we zien het in ons eigen leven net zo goed. Of je nou twee keer per zondag kerkt, of heel af en toe kerkt, maar we weten allemaal best. Och jongens, we hebben het zo goed hier, vet, vet. En er is zoveel rijkdom, en er is zoveel te genieten, en alles dat dendert maar over ons heen, en die televisie kraamt het maar uit, en een heleboel doen we er allemaal aan mee. Ik net zo goed hoor. Maar dat mag ons niet in de weg staan om God bovenaan te zetten. En dan een hele tijd lang niks. En dan pas de rest. Maar geen vlees en bloed mag niet een gordijn zijn die mij beletten. Zoals de gordijnen daar dicht zijn in die kerk. Die mij beletten in het zicht op God. Dan wordt het genieten belangrijker hier op aarde en de wereld. En dan denk ik wel eens, ja, het is niet voor niks dat de Heer daar toch de dood heeft tussen geschoven. Heb ik als kind wel eens over gedacht. Als we nou toch vergeven zijn, waarom moeten we nou toch nog de dood sterven? Van de week nog over zitten denken bij die paaspreek. Waarom moeten wij nou toch nog, waarom moet de Heer Jezus nou toch het graf in? Eigenlijk was hij al klaar toen hij had geroepen. Het is volbracht. Had er zo een wagen uit de hemel kunnen komen. En dat hem zo net als Elia, hop, met de Heer kunnen brengen. Ja toch? En toch moest dat lichaam. Omdat hij in onze plaats stierf. Waarom moeten wij nog sterven? Als er toch geloof en bekering komt, mag hij het toch thuis halen? Nee. Want anders zouden we niet eens gaan. Zo hard leerd zijn we. Zouden we niet eens gaan. Zouden we zo hangen aan dit leven. En daarom zegt de Heer, ik zal het lichaam op het laatst steeds vermoeider maken. En daarom zegt hij, ik breng je naar het einde toe. Ik maak de knopen los. Ik analyseer je leven. Ik voer je ziel op de handen van de engelen naar huis, verlost van alle lichamelijke belemmeringen. Dan lacht mij toe der engelen trouwe wacht, die mij geleid heeft en mij heeft thuis. Gods eigen uitvaartcentrum. Gods eigen thuisvaartcentrum. Analyse. Dan heb je nog al die dingen in het leven die ons zo vasthouden. Alle bekommernissen en wederwaardigheden. Je gebeurt zoveel, hè. Je bent jong. En je krijgt verkering. Man, man, man. En de klokken luiden en de violen spelen. Je bent helemaal dol. En misschien is het allemaal niet meer zo romantisch als vroeger bij ons. Maar trouwens, dat weet ik niet. Want je kan nooit in iemands hart kijken. Maar je ziet wel of je zoon of je dochter verliefd is of niet, hoor. Dan zijn ze wel vrolijker als normaal. En dan zijn ze drukker als anders. Dan zie je aan alle kanten de vlinders om de hoofd vliegen. Maar dan wil je natuurlijk. Dan heb je helemaal geen zin om naar de Here te verlangen. Dat is vleeselijke belemmering eigenlijk. Dan wil je nog lekker. Je wilt toch trouwen? Je wilt toch als het kan of mag van de Here een gezin stichten? Of je wil een bepaalde baan. Heb je lang voor gestudeerd en geploeterd? Ik was pas. Wat was ik? 34 toen ik klaar was met die hele studie. Want ik was eigenlijk bezig voor kok wilde ik eerst worden. Hofmeester op zo'n groot schip. Toen ben ik bij Vrome. Want ik had last van ziekteverschijnselen. Toen al moest ik naar uit de keuken. Mocht ik niet meer blijven. Kwam ik bij Vrome en Dreesman terecht. Toen was ik al een jaar of 17. Daar werd ik helemaal opgeleid om een grote bedrijfsleider te worden. En toen heeft de Heer me geroepen. Toch een beetje schipper, maar naast God. En ik heb toch mijn 34ste moeten leren. Ik heb zelfs nu nog meer van mijn leven in de boeken gezeten dan gewerkt. Vreemde gedachten toch. Maar dan heb je het heel lang geleerd. Ja, dan wil je toch daar een resultaat van zien. Dan wil je niet zomaar weg uit het leven. En als je dan weer kinderen krijgt, wil je zien hoe die kinderen groot worden en wat ze meemaken. Dat is geweldig. Die jongen van mij, die twee jongens allebei aan boord. Man, ik ben zo groot als een aap. Dat is zo heerlijk. En die kleinkindertjes, dat kleinste, die was 760 gram. Ik heb gebeden, oh God, met tranen op mijn wangen. En die couveuse, oh God, laat het jochie leven. En nou zie je hem, opa, opa, opie de poppie. Dat is toch heerlijk. Prachtig. Maar dat zijn dingen die houden ons wel hier goed vast. Dat begrijpt u toch ook wel. Wij zijn niet als een vogel die klaar is om hemelwaarts te vliegen, want onze vleugels zitten vol met allerlei zorgen en poespas en familieperikelen, kerkelijke taferelen, relatieproblemen, psychisch, zakelijk. Die vleugels zijn zo zwaar, als je wil vliegen, dan zak je weer. En als je op je beste momenten van je leven denkt, Heer, het is, ik ben zo dankbaar met u, ik ben zo vol van u, neem het maar weg. Maar dat zijn maar hele kleine momentjes hoor. En dan ben je echt niet somber. Dat is een goed christelijk verlangen wel eens. Dat je naar God. Dus dat is toch een zegen dat God ook de dood heeft gegeven. In zekere zin. Om te zeggen, ik wil toch dat je thuis komt. Want ik wil je bij mij hebben. Je mag niet eeuwig daar beneden blijven. Je moet bij mij. Analyse. Al de restanten van zonde en kwaad die ons bezighouden. Alle dingen die je verkeerd denkt en die je verkeerd doet. En wat er in je hart opkomt en wat er aan beelden in je hoofd. Vreselijk. Ik krijg soms een hekel aan mezelf. En ik denk, oh, stupido dat je bent. Waarom doe je dat nou weer? Waarom zeg je dat nou weer? Waarom ben ik soms zo kwaad? En waarom chagrijnig? En waarom kun je mensen zo ontzettend krenken? Soms heel bewust hoor, willens en wetens ook. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat bedoelde Paulus te zeggen, uit het lichaam van deze dood. De dood in de zonde en de misdaden. Een christenmens moet daar last van hebben. Je moet toch die troep en dat vuil van die zonde wat ons nog aankleeft, moet je toch vanaf willen? Nou, dan kan ik mezelf niet vanaf helpen, kan u er ook niet af helpen. Het is ook niet zo als iemand ziek is aan een telefoontje naar de dominee, als die geweest is, dat iemand dan zo de hemel in gaat. Dat werkt allemaal zo niet. Nee, maar bij mijn sterven staat die hele grote container, dat weet ik wel. Van het hemelse bergingsbedrijf, van mijn borg en mijn middelaar. Al de restanten van de zonde en de rommel en de vuiligheid wordt erin gegooid. Afvoeren, weg. Die ziel naar huis. Analyse. En dat is het laatste, de strijd die we hier hebben. Wat hebben we nog een strijd te vechten? Strijd tussen Satan en je ziel. Die duivel in je hart. Ah, dat monster. Die Gods vriendelijk aangezicht wil verdonkeren banen. Die God uit je leven weg wil jagen. En die alleen maar tot een horizontaal vlak mensie wil maken. Die strijd komt ook ten einde, aan het einde van mijn bestaan. Analyse, losgemaakt. Begrijp u, ik wens te zijn ontbonden. Dat heeft allemaal van die facetten in een recht christelijk leven. Horen die thuis en staan die ook. Pasen. Opstanding. Opstaan. Wakker worden. Ontslapen, analyse, vertrek. Met de opgestaande, verhoogde, verheerlijkte, gelauwerde, gekroonde Christus. Nee, ik wil niet, ja dat willen we dan ook wel natuurlijk nog, bij mijn man zijn, of bij mijn vrouw zijn, of bij mijn kinderen zijn. God wil dat wij bij hem willen zijn. Ik wens te zijn ontbonden aan Alusa en met Christus te zijn. Onthouden. Ja, maar we zien elkaar toch wel terug, hè? Misschien. Misschien wel. Misschien niet. Ik denk niet eens dat we daar nog aan denken. We gaan niet emigreren om er beter van te worden. In aardse opzicht. We gaan naar huis, naar mijn echte vaderhuis en mijn echte vaderland. En ja, dan wil ik die vraag toch stellen zo op de paasavond. Heb je daar nou nooit eens zin in? Ook als je jong bent, 15, 18, 19, 42, 25, 30, 35, 40. Verlang je nou nooit eens naar Jezus? Mis je hem wel eens? Die vrouwen die misten hem zo bij dat graf. Kijk, en bij degene die je missen, daar kan die zich openbaren. Als je hem niet mist, als je hem nooit kwijt bent, als je hem nooit zoekt, zal je hem ook nooit vinden. Tuurlijk is het leven mooi. Je zoekt allemaal wat geluk, voor zover er geluk bestaat. Ik vind het zo'n raar woord eigenlijk. Evenwicht. Maar het is zo relatief, jongens. Het leven gaat voorbij. Je wordt niet allemaal 80 of 90. Het breekt af. En daar hoef je niet somber over te doen. Dat is een gezonde werkelijkheid. Dan word je opgeroepen om in te schepen voor de laatste reis. Pasen breekt alles af, boort een tunnel uit de wereld en de geschiedenis naar de Heere Jezus Christus toe. En dan gaan we met de HSL, de hemelse snelheidslijn, naar huis. Jezus volmaakt zien en aanschouwen. Dat is wat die oude christenen van vroeger wel goed wisten. Calvijn heeft daar zo'n mooi stuk over geschreven in zijn leerboek De Institutie. Dat is een soort een boek waarin hij de hoofdstukken van het christelijk geloof behandelt. En er zat één hoofdstuk tussen, heeft hij later toegevoegd, stond er eerst niet in. De meditatio futuri vitae, de overdenking van het toekomende leven. En dat vind ik het mooiste stuk van het hele boek. Dat je zo bepeinst. Heb je dat nooit? Dat je op je fietsje zit. Ja, ik ben een rare, hè, want ik kan heel gek doen en ik kan heel erg lachen en ik hou van humor en zo. Maar tegelijk als ik op mijn fietsje zit. En dan zie ik zo hier op de Hoornerslaan pas, dan stop ik eventjes. Daar ben ik bij Sip voor de deur eentje verder. En dan ging er zo'n boomkruipertje naar boven langs die boom. En bij die boom staan kijken zo. Dan zie ik die bloemetjes aan die bomen of in de tuinen. En dan moet ik zo vaak, zij dat preken. Dat zijn allemaal dominees. Dominee Narcis. Dominee Hyacinth. Allemaal domen. Die preken allemaal de toekomst. Het nieuwe leven. En dan steeds is daar muziek in. Daar word ik elke keer zo door getroost. En ben ik zo dankbaar voor. Pasen. Nu nog door het geloof. Aangevochten. Daarom is het vaak zo moeilijk. Maar straks volmaakt kunnen we hem zien met onze eigen ogen. Met hem verenigd zoals je hem nog nooit gezien hebt. Wat geen oog ooit zag op zijn troon en in zijn heerlijkheid. Waarheen ben jij op weg? Waarheen bent u op weg? Waarheen reist u? Quo vadis? Het boekje stond voor in de Merelaan bij mijn ouders, had je onder een soort erkertje voor, in Merelaan 37, en daaronder hadden we een soort boekenkastje. Er stond ook een boek, Quo Vadis, waarheen gaat gij? Ik naar Christus. Ja, durf u dat, weet u dat nou zo? Ja, dat weet ik zeker. Ik voel het niet altijd. Soms voel ik het helemaal niet. Soms twijfel ik er zeer aan. En vaak denk ik, hij wil mij helemaal niet hebben. En dan heeft hij nog gelijk ook. Maar ik weet het wel zeker. Staande op de belofte van mijn God. Hij heeft het zelf gezegd. Ook vandaag weer. Niet lauw. Niet koud. Maar warm. Pasen. Waardoor zijn die vrouwen nou zo anders uit het graf gekomen? Door wat ze zagen daar. Nou, ze zagen niks. Doeken. Maar hem zagen ze niet. Door wat ze voelden niks. Hij is dood. Hij is gestolen. Hij is weg. En toch kwamen ze 180% omgedraaid uit dat graf. Ze gingen er met de dood in. En ze kwamen er het leven uit. Hoe kwam dat? Door een paar woorden. Door een preek. Eerste paaspreek. Vrede zij u. Door Jezus ontmoet. Door Jezus begroet. Kom je aan Jezus voet. Bent u gereed voor vertrek? Laat de wereld toch niet denken dat wij een flauw en nikszeggend geloof hebben. Als in een vogel in een gouden kooi, bezet met de mooiste diamanten en juwelen. Dat beest, dat is mooi hoor, kan je van genieten als vogeltje denk ik zelfs, maar dan wil je toch naar buiten. Wij leven in een gouden land, bezet met juwelen en diamanten. Maar mijn vaderland is boven. En nog één keer dat prachtige gedicht, ik verlang naar huis. Naar het vaderhuis daarboven en naar Gods vaderhart. Ik verlang naar rust, naar 's werelds woelig sloven, naar de aardse zonde en smart. Met 1000 wensen trad ik in dit leven. Ene enkele wens is mij nog bijgebleven. Eén kiem der hoop, zelfs onder het zwaarste kruis. Ik verlang naar huis. Ik verlang naar huis. Een schip dat zoekt de reede en de beek loopt uit in zee. En een kind dat smaakt aan moeders borst de vrede. Zo zoek ook ik de vrede. Ik heb menig lied in lust en leed gezongen. En lust heeft leed. En leed heeft lust verdrongen. Maar nu, bij zachte koelt of stormgebruis, ik verlang naar huis. Ik verlang naar huis. O vreugde. Dat is de benzine van mijn geloofsmotor. Aan dat verlangen wordt zeker eens voldaan. Een lied van hoop mag vrij de zucht vervangen. Een blijde lach de traan. Welzalig zij die ook in 2007 in Katwijk aan Zee aan dit heimwee lijden. Zij zullen zich in eeuwigheid verblijden. Als het sterfuur slaat, ontvlucht de ziel haar kluis en snelt naar huis. Of ik in dit leven moet blijven, ook goed. Maar er is ook hebbende de begeerte ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Geloof dat evangelie en bekeer je elke dag opnieuw. Amen.